ik ga alvast vertellen voordat ik de boodschap inga. Deze boodschap gaat een heel aantal mensen veranderen vandaag. En een aantal mensen die hier zitten, wellicht thuis, maar in ieder geval die hier zitten, die gaan zometeen iets ontvangen wat je nog nooit eerder hebt ontvangen. En dat is de gave van het eeuwige leven. Dat kan je niet verdienen. Daar kan je niet een bepaalde heilige status voor krijgen om dat te ontvangen. Ontvangen we door het geloof. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag deze boodschap brengen. In heel veel kerken is dit een beetje een soort van startzondag. Een start voor het seizoen. Het kerkelijk seizoen is meestal maar van september tot en met juni. En dan wat zomermaanden. En ik voel dan altijd een soort toch fundament neer te leggen voor wat ik geloof, wat belangrijk is in dit seizoen, in het komende jaar. Voor sommige mensen begint het jaar in januari, voor mij begint het altijd meer in september. En ik heb mezelf afgevraagd, wat is nou de kern van ons geloof? En wat wil God nou eigenlijk? Wat is nou echt belangrijk? En wat is nou de wil van God voor ons, voor mij, voor de kerk? En wat is ons geopenbaard in de heilige boeken, in de Bijbel? De Bijbel leert dat Jezus kwam hier op aarde om de wil van de Vader, om de wil van God te openbaren. En hij maakt heel duidelijk wat zijn wil is. En als je je Bijbel bij je hebt of thuis, kan je even opslaan in Johannes hoofdstuk 6. Ik wil even met je gaan naar het evangelie van Johannes en dan hoofdstuk 6. En ik wil lezen vanaf vers 35. Jezus, in de Bijbel zelf wordt een tekst aangehaald over het leven van Jezus uit de psalmen, waarin eigenlijk Jezus zegt, hier ben ik Heer, om uw wil te doen. In uw wet, in uw boeken staat over mij geschreven. Zo, Jezus kwam om de wil van God te doen. En in Johannes 6 heeft hij een gesprek met de fariseërs, met de schriftgeleerden van die dagen. En hij is met ze in gesprek. En dan zegt hij in vers 35, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit dorst meer hebben. Maar ik heb u gezegd dat u niet gelooft, ook al heeft u mij gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil. Nog een keer, Jezus is gekomen om te doen wat de Vader wil. Nou, wat is nou de wil van de Vader? Wat is nou de wil van God? En nou komt het. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen alle laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dubbele punt. Dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Wat is de wil van God? En ik wil je zo duidelijk even de toepassing maken aan het eind voor de coronacrisis waar wij in leven. En voor ons als kerk en voor jou als gelovige voor vandaag de dag, voor nu. Maar wat is de wil van God? Dat iedereen Jezus ziet en als je hem ziet dat je in hem gelooft met dit doel om eeuwig leven te hebben. Voor God is het zo belangrijk dat de boodschap van redding buiten deze vier muren komt. God, als ik zo mag zeggen, laat je zo zien, heeft maar één verlangen. Dat is zijn missie, dat mensen tot redding komen, gered worden van de toorn, gered van het oordeel en eeuwig leven ontvangen. Dat is voor God het allerbelangrijkste. En in de kerk kunnen we zo vaak zoveel bezig zijn met projecten hier, projecten daar, allemaal sophisticated stuff. Maar als ondertussen mensen naar de hel gaan, wat schiet het op? Mensen hebben soms moeite met het woord hel, want ik denk, ja, bestaat de hel? Ik heb er moeite mee, ik heb er ook moeite mee. Maar als er iemand predikte over de hel, was het Jezus. En als er iemand sprak over het eeuwige leven, was het Jezus. Maar hij maakte duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen gered zouden worden. En redding bestaat uit de Zoon zien en in hem geloven. Dat is alles. En terwijl ik bezig was, ja, wat is nou de kern? Wat is nou de kern? Ook voor ons als kerk, weet je, ook voor mij als voorganger. Je bent zo vaak met zoveel honderdduizend dingen bezig. Maar wat is de kern van wat ik echt moet doen? En wat is de kern van wat jij echt moet doen? En wat leert Jezus ons hierover? Nou, ik weet niet hoe jij hier bent en hoe je luistert thuis, maar jij hebt altijd reden als gelovige voor zoveel blijdschap. Dat God jou eeuwig leven heeft gegeven. Weet je, eeuwig leven is voor mij niet iets wat ik nog moet ontvangen. Of waar ik nog moet komen, ik heb het al. Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Dat heeft dus een bezit, dat heb ik nu al. Ik hoef niet naar de hemel te gaan, ik heb de hemel al. Oh, dit is een hele simpele, krachtige, maar waarheid. Ik hoef niet naar de hemel te gaan, ik heb de hemel al ontvangen. Als je Jezus in je leven hebt, je hebt de hemel al. Het is alleen dat mijn vorm zal veranderen als ik overlijd. De vorm verandert en mijn dimensie verandert. Maar het eeuwige leven heb ik al. Dat is wat de Heer zegt. Als je in mij gelooft, heb je eeuwig leven. Dus het is niet, dat ga je nog ontvangen. Dat is wat vaak mensen denken. Je hebt het al. Nou, dat eeuwige leven is onveranderlijk, is onvergankelijk en is onverwoestbaar. Niemand kan dat leven binnen in jou doden. Ze kunnen alleen je lichaam doden. Maar het eeuwige leven binnen jou niet. Niemand kan dat doen. Daarom zegt Jezus, wees niet bevreesd voor niemand. Hooguit kunnen mensen je lichaam doden. Dat is ongeveer alles. En in de ogen van de hemel stelt dat helemaal heel weinig voor. Want het leven dat jij hebt ontvangen door het geloof is onverwoestbaar, onvergankelijk en is zo ongelooflijk krachtig. En dat, de Bijbel maakt duidelijk, de Heer Jezus maakt duidelijk, dat heb je al ontvangen. Dus jij hebt een reden om blij te zijn elke dag, mijn gunst. Het maakt er niet uit wat er gebeurt in jouw natuurlijke leven, je hebt iets diepers dan dat. Oh, de coronacrisis, lekker boeiend als je eeuwig leven hebt ontvangen. Want als het goed is, zweef je daarboven, zoals een arend zweeft boven de storm. Alleen als je je niet bewust bent van het eeuwige leven, dan word je heel bewust van het natuurlijke leven. En kunnen dingen je gaan pakken. Nou, ga even met me naar Romeinen 10. Omdat ik zo voelde dat het verlangen is van de Vader dat wij zijn wil doen dit jaar. En diezelfde wil die God voor Jezus. Om kostbare mensen te bereiken, kostbare zielen, kostbare harten waar hij voor gestorven is. Romeinen 10 vers 14. Nou, Jezus heeft al het moeilijke werk gedaan. Hij heeft de prijs betaald. Hij is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. En nou hebben wij als kerk en jij en ik als gelovigen een taak. Om die boodschap uit te dragen. En dan staat er in Romeinen 10 vers 14. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? Spreekt over de ongelovigen. En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En wij denken dat de verkondiging altijd alleen maar aan een paar voorgangers en predikers is nagelaten. Dat is een hele grote denkfout. Dat staat nergens in het woord. Sommige mensen denken dat je eerst universitair gestudeerd moet hebben voordat je kan getuigen. Ik weet niet wie je dat hebt wijsgemaakt, maar dat is een leer die niet van God komt. En dan staat er in vers 15, en hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. De Bijbel zegt, zalig zijn de voeten van degene die goed nieuws brengen. Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja vraagt, Heer, wie heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd? Dus door te luisteren komt men tot geloof. En wat men hoort is de verkondiging van Christus. Mensen komen tot geloof omdat ze horen de boodschap van Jezus. Mensen komen tot geloof omdat er iemand is die hun... God had ervoor kunnen kiezen om engelen te sturen over de hele wereld in bepaalde tijdvakken om de boodschap te brengen van het evangelie. Maar hij heeft ervoor gekozen om mensen als jij en ik te gebruiken om die boodschap te brengen, waardoor andere mensen weer tot geloof zijn gekomen. Ik weet zeker, nagenoeg iedereen die hier zit. Er zijn een paar mensen die hebben misschien dromen en visioenen gehad, daardoor tot geloof gekomen. De meeste mensen zijn tot geloof gekomen doordat andere mensen hun hebben verteld over Jezus. Kom aan. Kan je thuis ook even een high five geven? Toch of niet? Maar nu wil God aan de andere kant voor ons dat wij die mensen zijn die boodschap brengen. Nou, hoe kunnen we de wil van God doen? Een paar jaar geleden in onze kerk op zondag liet ik een filmpje zien van Reinhard Bonke. Reinhard Bonke was een van de bekendste evangelisten van de vorige eeuw. Hij is helaas vorig jaar overleden. Deze man heeft 80 miljoen mensen tot Jezus gebracht. 80 miljoen. Had campagnes van honderdduizenden miljoenen mensen. Als ik in Congo kom, nog steeds die zegen van zijn werk, van zijn boodschap is zo gigantisch groot. En hij had ooit een film laten maken. En in deze film zie je hier een groot marineschip. En de marineschip was uitgezonden voor een bepaalde missie, een bepaalde taak te doen binnen in het leger van Amerika. En hier zie je al die marineofficiers, die zie je met elkaar praten en drukdoende. En op een gegeven moment was het moment gekomen dat ze een kerkdienst hadden op het schip. Dus de kapelaan, weet ik hoe die man heet, die gaat zijn werk doen, die gaat mooi prediken uit de Bijbel over Jezus. Ondertussen was er een andere boot, die was in een storm terechtgekomen, niet ver daar vandaan, en die was in problemen gekomen. En de mensen in die boot waren een aantal daarvan uit de boot gevallen. En die was in grote nood en die zond een SOS-hulpsignaal uit. En dit bereikte de marineboot. Maar dan zie je, deze officieren, die hadden hun mindset, we hebben kerkdienst nu. Dus iedereen loopt naar die kerkdienst toe, ondertussen horen ze wat geroezemoes. Ja, er is een schip in problemen. En dan hoor je iemand zeggen, ja maar wacht even, we hebben nu eerst dienst en dan daarna kijken we wel. En dan hoor je een vraag en die blijft vaak echoen in mijn hart en mijn gedachten. En dan hoor je iemand zeggen, en dan schijnt het bonken overheen, what is the purpose of this ship? En die vraag brengt hij dan bij de kerk vandaag de dag. Waarvoor bestaat die kerk? Waarvoor is die boot gebouwd? Waarvoor is die kerk gecreëerd, in het leven geroepen? Zodat wij diensten kunnen houden? Zodat wij onze dingen kunnen doen en het gezellig hebben met elkaar? En heel heilig kunnen zijn? Terwijl de andere mensen daar verdrinken? En die vraag bleef echoen. What is the purpose of the, what is het doel van de kerk? Waarom zijn we nou hier? Heel simpel gezegd, om toegerust te worden om uit te gaan. Want weet je, natuurlijk is de boodschap voor heiliging daar. En is het belang dat jij leert heilig te leven en met God te wandelen en gebed en allemaal belangrijke zaken. Maar het allerbelangrijkste heb jij al ontvangen door het geloof. En dat is het eeuwige leven. En we zeggen vaak dit, hè. Beter ga je ziek naar de hemel dan gezond naar de hel. Met andere woorden, we kunnen ons op heel veel innerlijke genezing richten. En die boodschap en allemaal die zaken zijn belangrijk. Maar als ondertussen jij een drenkeling naast je ligt en je laat hem zwemmen. Terwijl je hem had kunnen redden. De Bijbel zegt, het zal je aangerekend worden tot zonde. Iemand zegt, heftig, heftig vandaag. Ja, start zondag. Even goed het thema neerleggen dit jaar. Maar waarom zijn we er eigenlijk? Om in een mooi gebouw te zitten of thuis lekker naar de livestream te luisteren. Terwijl de mensen letterlijk door die coronacrisis aan het verdrinken zijn en niet weten waar ze hulp moeten zoeken, niet weten waar ze hun hoop vandaan moeten halen, geen hoop meer hebben. En wij maar lekker hier. What is the purpose of this ship? Nou, ik hoorde laatst deze en dit vond ik ook een krachtige van een andere prediker. Als Jezus vandaag de dag zou leven en hij zou een website hebben. Hij zou een internetsite oprichten. Hij zou er een aantal dingen over zichzelf zeggen en over zijn missie en over zijn team. Staat je ook in het team dan? Sta je ook op de foto? En het eerste wat op zijn website staat, staat op de homepage. Mission statement. De Zoon des Mens is gekomen om het verlorene te zoeken en hun te redden. Jezus, wat is de kern van jouw bedrijf? De Zoon des Mens is gekomen om de verlorene te zoeken en hun te redden. Wat staat er op jouw website? Breng zoveel mogelijk geld in het laadje, vriend. Maar dit is de website van Jezus. Hij zegt dit in Lucas 19, vers 10. Hierom ben ik naar deze wereld gekomen. Nou, waarvoor besta jij en ik? De Bijbel zegt dit. In de hemel is er meer vreugde over één zondaar die tot bekering komt, dan over 99 rechtvaardigen die lekkere diensten hebben met elkaar. Weet je, natuurlijk wil God dat we in rechtvaardigheid wandelen. En in gerechtigheid leven. En liefde leren leven en uitdelen. Maar de Bijbel zegt dit. Als je echt de hemel blij wil maken. If you want to put a smile on the face of Jesus, die jou ook gered heeft. Breng een zondaar tot bekering. Want in de hemel is er meer vreugde over die ene zondaar. Het is net als Jezus, hij laat die 99 schapen achter. Hoe belangrijk het ook is voor die ene schaap die verloren is gegaan. Daarom zeggen we wel eens, if Jesus was your pastor, you probably wouldn't go to his church. Want ja, als hij je pastor was en hij gaat de hele tijd weg om anderen te zoeken en hij laat jou weer achter. Even het hart van Jezus wil ik zo duidelijk laten zien. Om te zoeken, te redden. Je bent geroepen om het evangelie te brengen. Franciscus zei desnoods met woorden. Ik weet niet of je die roeping heel sterk ervaart. Ik heb hem heel sterk ervaren toen ik tot geloof kwam. Maar die roeping is voor alle gelovigen. En vaak als we over evangelisatie prediken, weet je, dan denk ik, oh ja, dat is voor een paar radicale enthousiastelingen. Terwijl het woord van God, ik weet niet, maar deze Bijbel geldt ook voor jou, toch? Dezelfde boodschap is ook voor jou, toch? Diezelfde zielen, daar houdt Jezus net zoveel van als van jou, toch? Diezelfde redding, die prijs die hij betaald hebt, is ook voor je naaste. En ik moet je zeggen, in Nederland is deze boodschap zo hard nodig. En weet je, soms hoeft het niet te zijn dat je gelijk met evangelisatieteam meegaat de straat op. Maar gewoon bij je buren, bij je naasten, in de winkel, bij de McDonald's als je bij het raampje bestelt. Ja, die anderhalve meter geeft alleen maar zegen om uit te delen hoor. Dan moet je niet denken in problemen. Je moet denken in mogelijkheden. Want heel veel is mogelijk en heel veel mensen zijn heel erg open nu. Heel veel mensen zijn heel erg open nu. Je denkt, ja, maar de coronacrisis. Weet je dat God zo vaak de negatieve dingen gebruikt om mensen tot hem te trekken? Hoeveel van ons zaten in een put, zaten in een storm, zaten in ellende en we riepen het uit? Want we dachten, ja, als God dan bestaat, help me dan. Zo was de eerste keer ook in mijn leven en God kwam. En nu is het de tijd dat mensen uitroepen en dan is het tijd, dan is het heel belangrijk dat ze de juiste evangelie horen. En dat jij en ik gewillig zijn om die boodschap te vertellen, om uit te dragen of een stukje te getuigen uit ons eigen leven. Heel vaak denken mensen, ja, ik moet eerst alles begrijpen van de Bijbel en dan ben ik goed genoeg om het te vertellen aan een ander. Weet je, ik heb ontdekt, vertel vaak gewoon wat jij hebt meegemaakt en wat Jezus voor jou heeft gedaan. Vertel gewoon wat jij hebt ervaren. Het is heel eenvoudig, het is allemaal niet zo moeilijk. Maar je moet weten dat je geroepen bent. Toen ik net tot geloof gekomen was, ik was 20 jaar oud. Ik werd echt bevrijd van mijn verslavingen en van de zonde in mijn leven, vooral die zonde. Weet je, want je voelt je schuldig. Hè? Elk mens heeft dat hoor. Als je zondigt, voel je je schuldig. Later begrijp je dat het naar God toe is. Op het begin weet je niet, waarom voel ik me zo rot? Maar zonde maakt zoveel kapot. Maar bovenal, het maakt dingen in het hart van een mens kapot. En iedereen zondigt. En elke zonde heeft gevolgen. En ik was zo dankbaar voor de vergeving van mijn zonde. Ik wist, toen ik Jezus had aangenomen, het was zo real. Ik voelde het, ik wist het, ik geloofde het. Ik was vergeven voor altijd. Dat eeuwige leven, ik heb er nooit vanaf de eerste dag aan getwijfeld. Ik heb eeuwig leven ontvangen. Dat was gewoon realiteit en nog steeds. Ondanks soms fouten die je maakt en dat je door bergtoppen en door dalen gaat. Ik geloof het woord van God. En de Bijbel is heel duidelijk. En Jezus is eenmaal voor alle gestorven. En ik had dat ervaren en ik was daar zo vol van. Nou, ik was op het begin nog helemaal niet bekend met het evangelische Pinkstergebeuren. Ik ging gewoon naar een hele traditionele Anglicaanse kerk, hè. Dus ik wist helemaal niet van die holy rollers en die vliegen door de zalen en tongentaal en weet ik het wat allemaal. Ik was gewoon zo vol van mijn redding en van wat Jezus voor me had gedaan. Ik werd aangesproken op een dag op straat door een jongen die aan het evangeliseren was. Die ik kende van de coffeeshop. Die was een veel grotere crimineel dan ik. En ik wist van, ja, dat is echt wat hij vertelde. Zo, hij nodigde mij naar een Pinkstergemeente. Ik was de enige blanke daar in Den Haag. Gasten met alleen maar matjes vol met tatoeages. En toen gingen ze in tongentaal spreken en iemand anders vertolkte het en dan kwam profetie en het ging allemaal over mijn leven. En toen deed die pastor een oproep, als jij nog zonde hebt in je leven en het enige wat ik nog deed, ik rookte nog. Ik was bevrijd van die andere dingen, maar ik rende naar voren en ik knielde daar. En die dag werd ik gelijk bevrijd van roken en was klaar met mijn laatste verslaving. Maar ik zag die belang van evangelisatie, want de rijkdom die ik daar leerde kennen in die gemeente, de volheid van God. Ik dacht, dit is het man. Hiervoor is Jezus gekomen om zondaren te redden. En in de andere kerken waar ik ooit geweest was, dat ze allemaal zo heilig te doen, maar er was allemaal zonde in hun leven. En er was helemaal geen verlangen om anderen te bereiken. Maar ik dacht, ja, maar dit is Jezus, die houdt net zoveel van die mensen, dit is wat ik ook wil. Dus ik kreeg een verlangen om te gaan evangeliseren, maar ja, wist ik weet niet hoe het moest. Ik ging mee met iemand die, ik vertelde dat ook gisteren volgens mij, die de middelbare school helemaal niet had afgemaakt. En ik zag hem gewoon professoren en studenten en allemaal mensen overtuigen vanuit de kracht van de waarheid die hij had ontdekt in de Bijbel en wat hij zelf had ervaren van Jezus. En ik dacht, ja, dit wil ik ook, man. Ik wil ook die gasten winnen. Ik wil het ook. Zo, die eerste 3 jaar na mijn bekering kwam ik zo onder dat vuur en dat verlangen van wat ik Jezus hier zag doen. En dat winnen van die mensen. Ik heb dingen gedaan die ik helaas nog nooit anderen heb zien doen. Mijn verlangen was zo groot, ik had gewoon een kratje. Ik ging op de Haagse Markt staan voor de tramhalte en ik begon gewoon te prediken. En dat verlangen werd zo groot, dat 1 keer in de week werd 1 keer werd elke dag. Nou, ik wist niet dat ik een profetische gaaf had, maar ik kreeg in 1 keer allemaal informatie door over die mevrouw met die rode trui daar op de tramhalte die Jezus niet kende. En ik begon te profeteren over haar en daarna begon ik het evangelie uit te leggen. En in 1 keer kreeg ik een crowd, de imam begon zich ermee bemoeien, dat was altijd een gedoe als ik op de markt was. En ik van de markt ging naar Hollandspoor en ik ging naar Leiden en we gingen op de bushal, gewoon voor de bushal. De mensen staan voor die bus en we begonnen Jezus te prediken. Mensen zaten gewoon te wachten, ik vertelde gewoon wat Jezus in mijn leven had gedaan en dat hij hun ook wou redden. En dat het eeuwige leven reëel is, maar de eeuwige duisternis ook. En ik begon het evangelie te vertellen. En vaak deden we double dutch. Ik deed in het Nederlands, een vriend in het Engels. En hij deed in het Engels en ik in het Nederlands. En soms was het in tongentaal en die ander vertolkte. Maar we brachten de boodschap overal. En we zagen echt wonderbare dingen gebeuren. En het verlangen werd zo groot. Als ik in de trein was, in de coupé, begon ik te prediken. Want ik dacht, ja, boy. Ik bedoel, misschien is het hun laatste dag. Misschien hebben ze de boodschap nog nooit gehoord. En als ze uit de tram kwamen, bap, 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 bap. Als we de tram ingingen, deden we gewoon een rollenspel. Ik speelde de zondaar, hij de evangelist. En voor de volgende tramhalte had hij me tot Jezus geleid. En al die mensen... Jacques, man, ik mis die gast. En al die mensen in de tram die zaten te applaudisseren. Die zeiden, ja, dat wil ik ook. Dus soms moesten we eigenlijk in de tram stoppen om die mensen tot Jezus te kunnen leiden. Nou, dit is niet heel ver in een of ander Afrikaans land. Dit was gewoon in Leiden en in Den Haag. Ik moet je eerlijk zeggen, als ik nu vandaag zo'n prediker zie. Als ik geld heb gestoken, ik hem mijn geld geven. En ik zal zeker hem zegenen voor hem bidden. En dat vuur werd zo groot en God begon deuren te openen. En ja, ik zag alleen maar, Vanessa vond het op beginnen, toen ik haar net leerde kennen, was het mij echt niet leuk om te wandelen in de winkelstraat. Kom schat, laten we even boodschappen doen. Ik zag alleen maar zielen. Zo, ik was alleen maar, zij was dan op een gegeven moment in de V&D en ik was in de V&D, liep ik nog even binnen. Maar dan zag ik weer iemand en dan dacht ik, ja, hij moet het horen. Het is waar, hè? Gaat nu ietsje beter, toch? Huh? Gaat een heel stuk beter. Ja, soms nog steeds, hoor. Bij de McDonald's en ik, oh, papa gaat weer. Die gasten zijn altijd de eerste klus, het is makkelijk. Maar ik wil zeggen, dat vuur is niet weg. Het is, heeft een andere vorm gegeven. En de dag dat mijn leven veranderd werd, want er kwam soms ook een frustratie. Want ik denk, we lezen toch allemaal dezelfde Bijbel. En dan zie ik die kerkmensen. En mijn voorganger was pas een echte evangelist vroeger. Ik ben ook nog wat pastoraler en wat meer iets andere functie en bediening, maar... Dus ik denk, ook in deze kerk, en dan, ja, kom, we gaan evangeliseren. Dan waren er 5 mensen van de 500. Of nou ja, af en toe had je 30 of 40. Maar ik denk, we lezen toch allemaal dezelfde Bijbel. Het ging niet alleen om evangelisatie, maar gewoon de verlangen om mensen te bereiken. En ik merkte, het is maar bij 10% van de gelovigen. En ik denk vandaag de dag, wat moet er gebeuren? Ik ga er gewoon over prediken. Want what is the purpose of this ship? Als ze allemaal met drenkelingen zijn buiten het schip. Kijk, als iedereen gered is, krijgt het schip een andere functie. Dan wordt de marine een cruiseschip. Maar op het moment dat er drenkelingen zijn buiten de boot, moeten we in actie en samenwerken. En moeten we net uitgooien en ze redden. En met die speedbootjes het water op en zo. Maar alsjeblieft, ik kan je er heel veel teksten geven, maar weet dat jij geroepen bent, dat er een roeping op jouw leven rust om andere mensen te bereiken met het evangelie. Als deze hele kerk, iedereen hier zielenwinner zou zijn. En sommigen, ik ga je aan het eind van de dienst gewoon vragen. Misschien voor jou is dit al een geloofstap. Heer, laat me 1 zondaar tot bekering brengen dit jaar. Ik vraag niet om 1 persoonlijk. Maar misschien is dat voor jou al gewoon een stap, een ding. Een stap om straks toe te wijden. Ik ga straks 2 oproepen doen. 1 voor mensen om het eeuwige leven te ontvangen. En de 2e voor mensen die zielen willen winnen dit jaar. Dan weet je alvast waar het over gaat. Voor u thuis ook. Nou, dan kijkt u al niet meer. Om de volgende keer in de dienst te komen. Mag God zegen u. Neem deze boodschap ook voor jou persoonlijk. En misschien is jouw uitdaging gewoon 1. Heer, geef me 1. Geef me 1 dit jaar. Die ik gewoon bij u mag brengen. Ik was zo, vorige week hebben we de mensen gedoopt. Het was echt fantastisch. En als je die getuigenis van die mensen hoorde. Weet je, ik zie daar ook, mijn broer zitten hier rechtsachter. Zwaai even. Zijn verhaal raakte me. Hij was een drenkeling. Hij kwam uit Afrika of Turkije. Ik weet niet hoe de route is geweest met een bootje naar Europa toe. Zoals zoveel een aantal jaar geleden. En uit de boot geknikkerd lag hij als drenkeling in de zee. Hij lag op sterven. En hij was bewusteloos geraakt. Dank God, ik weet niet of het de Italiaanse marine of iemand was daar die hem eruit trok. Nou, dit is het geestelijke. Vertaal dit maar naar het geestelijke. Iemand daar die je eruit trekt. En hij riep dat tot God en nu uiteindelijk heb je de boodschap hier gehoord, is Christus geworden gedoopt en ik geloof dat God je machten gaat gebruiken. Veel zal zegenen, mijn broer. Amen. Weet je, maar dit is het beeld. En soms zijn we zo hard geworden in ons hart en zo met onszelf bezig. De hele met onszelf bezig. Terwijl het hart van Jezus is altijd op die anderen gericht. Het is om mensen te bereiken, mensen te helpen, mensen te zegenen, mensen te verlossen, het verlorene te zoeken. Zijn we daar nog mee bezig? En soms heb je die mensen ook in de kerk. Ook soms zit het verloren in de kerk, hè? Maar ze zijn overal. Zijn we nog bezig hun te zoeken? Of zijn we alleen maar met ons eigen ding bezig? En onze eigen pijntjes en ons eigen leventje? Wat is het hart van Jezus? Want waar de wil van God gedaan wordt, is er zegen. Waar de wil van God gedaan wordt, is er vreugde. Geeft niks mooiere vreugde dan dat jij een vis kan vangen. En hem kan brengen. En hem kan brengen bij Jezus. Er gaat jou echt letterlijk, als gelovige in jouw geest, gaat niks jou meer vreugde geven dan dat je 1 mens, maakt niet uit wie, familielid, misschien een collega, misschien een onbekende, dat je hem bij Jezus kan brengen. Die vreugde kan jou jarenlang drijven, van die ene. En dan helemaal wetende dat de engelen in de hemel letterlijk een feest hebben. Ik denk dat soms die engelen, als ik zo mag zeggen, ik vertaal het maar even voor mezelf, die zeggen bij zichzelf, nou, ja, kunnen we weer geen feest vieren. Die gelovigen hebben het nog steeds niet begrepen. Geef ze reden voor een feest. De hemel juicht als er één zondaar, letterlijk één zondaar, tot bekering komt en de Heer Jezus gaat volgen. En ik geloof dat het heel goed is om op de agenda te zetten voor jou en voor mij en voor ons als kerk. Ja, waarom bestaan we en wat gaan we nou doen dit jaar? Weet je, door die coronacrisis op het begin wou de duivel me duidelijk maken, rustig aan met je visie, Arno. Doe maar rustig aan, joh. Oh, je wil kerkplant in Utrecht, joh. Er komt op lange termijn, de coronacrisis dit, anderhalve meter dat. Evangelisatie, ja, rustig aan. Zending, joh, dat gaat allemaal niet door, rustig aan. Maar als ik in gebed was, voelde ik heel wat anders. Als ik met God in eenheid, in community was, dan voel ik heel wat anders. Ik dacht, wacht even, welke stem ga ik nu naar luisteren? Want ik heb ontdekt, ik weet zeker, die kerk in Utrecht, jongen, dat gaat gelijk exploderen. Want mensen zijn daar op zoek, en zeker nu. En eindelijk horen ze wat nieuwe geluiden straks. We gaan goed gelijk promotie, oh, boem. Jonathan, ik krijg zoveel zielen, die krijgt gelijk voor jaren werk naar de openingsdienst. Nee, serieus, ik voel het al, ik weet het. Daar hoef ik geen profeet voor te zijn, niks ervoor te profiteren. Dit gaat gewoon gebeuren, let maar op. Kun je straks allemaal volgen, en straks mag je erbij zijn. Dan kom je daar een keer langs, en weet ik het wat allemaal. Het gaat gewoon gebeuren, mensen zijn op zoek. En als die mensen zijn die het zuivere evangelie, de liefde van God brengen, in genade wandelen en echt familie zijn met elkaar, moet je opletten. Het is gewoon exploderen. Iedereen is verbaasd dat Gouda zo hard is gegroeid dat ze al meer dan 200 volwassenen hebben en 70 kinderen. Ik verbaas me niet. Hoe kan dat nou? Kijk, ze was anderhalf jaar oud. Verbaas me helemaal niet. Deze mensen hebben een passie voor mensen. Die hebben het hart van Jezus gepakt en die gaan ervoor. En ik zie altijd God zegen de zaaiers. Onthoud dit. Als het gaat niet alleen over financiën, het gaat over heel veel andere zaken. God zegent altijd de zaaiers. Een boer weet dat hij gaat oogsten nadat hij heeft gezaaid. En God zegent zijn gewas, want hij heeft gezaaid. Het is nu onze tijd om te zaaien. En ik wil dit graag dat je dit ook pakt persoonlijk. Natuurlijk als kerk, we doen wat we kunnen, maar ook voor jou als persoonlijk. Misschien moet je gewoon eens gaan bidden. Zeg, Heer, geef me iemand waar ik eerst voor kan bidden. Voordat ik ooit iets zeg of niet, of weet ik hoe ik het doe. Geef me eerst iemand op mijn hart, die echt gewoon ontvangt van de hemel. Dan begin je gewoon eerst te bestoken met gebed. De persoon te zegenen. Gewoon die persoon helemaal in je gebed al gewoon te zegenen. Ik geloof als je dat echt een aantal maanden strak doet, gefocust in gebed, ook alleen al. Misschien zeg je, ja, ik ben geen evangelist. Ik ben niet zoals Pastor Arno, die praat zo makkelijk. Ik praat heel moeilijk, ik vind het allemaal lastig. Ik ben introvert. Dan moet je gebed eens gaan gebruiken. Gewoon die luchtmacht erop afsturen. Die grondtroepen komen wel. Als je eerst de luchtmacht, hè, het leger ook. Als je een land wil veroveren, eerst de luchtmacht. Zo win je het land. En dan op een gegeven moment komen die grondtroepen en dan repossess the land. Dat doen we ook straks met Utrecht. Eerst de luchtmacht. Eerst via Instagram, Facebook, eerst via de luchtmacht. En straks komen de grondtroepen. Zo gaan we elke kerk stichten. Straks als we naar andere landen gaan, doen we het ook zo. Altijd eerst de luchtmacht. God stuurt ook altijd eerst de luchtmacht. Heeft in jouw leven ook gedaan. Voordat hij de grondtroepen stuurt, was je ergens je hart ook al klaar om die boodschap te ontvangen. C'est ça. Oké, man, ik ben pas op 5% van mijn boodschap. Ik heb in de livestream post geleden gedeeld en dit was ik een beetje, weggeraakt in mijn hart. Vroeger als evangelist was ik best wel gefrustreerd. Niet alleen omdat die christenen redelijk passief waren, maar ook gewoon omdat je niet altijd de vrucht zag die je wou zien. Die ik in mijn Bijbel lees, je wil die vrucht zien, massaal mensen tot bekering. Het gebeurde wel, maar niet in die massa's wat je hoopt. En net na 11 september 2001 gaf God me deze droom dat ik langs dat veld al die mensen zag staan die net als mij bezig zouden zijn. Om mensen vanuit dat veld te redden, te trekken naar de overkant. En deze droom maakte heel veel impact op mij. Ik kan vertellen, ik heb nog nooit een engel gezien. Dat was het enige moment in die droom. En de Heer maakte me duidelijk, Arno, hou op met die frustratie. Ik heb overal mijn mensen. En nu ik eenmaal deze functie bekleed, geloof ik, ga anderen trainen in datzelfde hart om mensen te bereiken. En daarom ben je hier. Geloof ik. Maar iedereen kan ingeschakeld worden. Weet je, misschien is niet iedereen een visser, maar op zo'n boot heb je allerlei visverwerkende mensen nodig. Maar we moeten allemaal die focus hebben wel waarom dat schip daar is. Het derde punt dat ik wil maken, wat heel belangrijk is, omdat het mag nooit komen vanuit een houding van het werken. Het moet komen vanuit passie en liefde. Om mensen te bereiken, het moet alleen maar pure liefde. En ook niet van, ja, ik moet werken of ik moet. Eigenlijk dat moeten moet eraf. Paulus zegt, en ik wil deze tekst nog wel even lezen in 2 Korinthe 5. Want hij laat zien wat hem motiveert. En Paulus is zo'n voorbeeld voor mij. Hij heeft zoveel mensen bereikt. Gemeentes gesticht. En hij deed alles. Hij zegt, ik doe alles om maar één ziel te bereiken. Ik doe alles ervoor. Moet ik een Jood worden, word ik een Jood. Moet ik een Griek worden, word ik een Griek. Ik doe alles voor die ene. Ik denk, dat is het hart van Jezus. Die doet alles voor die ene. En sommige mensen hier ook, al zou je in je hele leven maar één. Nou, dan heb je wat al aan de hemel. Neem je mee, man. Sta je al vol trots. Mag je laten kijken in de ogen van Jezus. En sommigen die hebben, krijgen er een bediening voor. En ik ervaar dat God de komende jaren heel veel evangelisten aan het opleiden is hier. Niet alleen voorgangers, ook niet profeten. Het gaat ook stromen. Ook die evangelisten die worden opgeleid, worden voortgebracht hier. En ik merk dat die zalving weer steeds sterker en sterker begint te worden. Vandaar dat ik het moment voelde om hierover te spreken. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 11. Ik hou van deze teksten, van vers 11 tot en met vers 14. Vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. Ja, je moet niet discussiëren. Waar staat dat in de Bijbel? Vol van ontzag voor de Heer, omdat ik respect heb voor God, omdat ik ontzag heb voor God, omdat ik weet wie God is. Vanuit ontzag voor God proberen we iedereen te overtuigen. God weet precies wie en wat wij zijn. Hopelijk weet u het ook, wanneer u te raden gaat bij uw geweten. We bevelen niet opnieuw onszelf aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen. En dan komt vers 13. Zijn we in extase? Zijn we vol in de geest? Zijn we diep in aanbidding? Ervaren we Gods aanwezigheid heel sterk? Zijn we in extase? Dan is het voor God. Zijn we bij zinnen? Dat betekent, zijn we nuchter? Dan is het voor u. Met andere woorden, of ik nou een holy roller ben of een heel nuchter persoon. Of ik op sommige momenten nou heel geestelijk ben of op andere momenten maar heel nuchter. Dat maakt helemaal niet uit. Voor God kan je in extase zijn, voor de mensen nuchter. Maar wat ons drijft? Deze tekst moet je gewoon leren in je Bijbel onderstrepen. Wat ons drijft is de liefde van de Heer Jezus. Paulus zegt hier, wat mij dringt, niet dwingt, maar dringt. Wat mij duwt, wat mij stimuleert, wat mij inspireert, is de liefde van Jezus. Het dringt mij, het duwt mij, het pusht mij. Om toch die stap te nemen, om toch uit te stappen, om toch mijn mond te openen. Om toch vrijmoedig te zijn. Want het is de liefde van Jezus die mij dringt, die mij duwt. En deze vertaling zegt, wat ons drijft is de liefde van Christus. En dan komt het, omdat we ervan overtuigd zijn. Ben je overtuigd vandaag? Come on, ben je overtuigd vandaag? Omdat we overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven en dat hij voor alle is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Halleluja. Het gaat eigenlijk, leert mij dit, dat iemand die vol is van de liefde van Jezus en dus een verlangen heeft om anderen te overtuigen en te bereiken, overtuigd is van de waarheid van het kruis. Als jij niet overtuigd bent en niet hebt ervaren zelf voor je eigen leven de kracht van het kruis, dan gaat het niet werken. Dit moet iets zijn hier. Als jij de kracht van het kruis kent, als jij de kracht van de liefde van Jezus zelf ervaren hebt, man, het is tijd om uit te delen. Vroeger zeiden we, hoeveel tijd heeft iemand een pasbekeerde nodig om te gaan evangeliseren of om het goede nieuws te brengen? En we kwamen tot de conclusie, 1 dag. Gewoon hetzelfde moment eigenlijk. Jezus zei tegen die vrouw, Jezus is in Johannes 4, die vrouw ging gelijk getuigen. Die man die bevrijd werd van 6000 boze geesten, die bereikte gelijk zijn hele stad. Gelijk. 1 ontmoeting met Jezus. 1 ervaring met de Heer. En velen zijn hier, die hebben al veel meer ervaringen gehad. En die liefde van Jezus, die zou je moeten vertellen. Het is eigenlijk niet eens iets wat je hoeft te horen. Ik wou dit punt nog brengen, want ik voelde bij sommige mensen dat er een bepaalde frustratie zat die ik weg moest halen. Sommige mensen die hebben het kerkelijk leven een beetje meegemaakt en zijn wat teleurgesteld geworden in kerken, in leiders, in mensen, in broeders, in zusters. En dan denken ze, wat heeft het allemaal voor zin en wat heeft het voor nut? Paulus schrijft er ook over. In Filippenzen 1 zegt hij, er zijn mensen die Jezus prediken met bijbedoelingen. Er zijn mensen die geen goede motieven hebben om het boodschap van het evangelie te brengen. Er zijn kerken die foute motivaties hebben. Maar weet je hoe hij concludeert? Ik hou hiervan. Zijn conclusie is, wat doet het ertoe als Christus maar wordt gepredikt? Dan moet je geestelijk zijn om dat te zeggen hoor. Velen van ons die blijven hangen in die teleurstelling. Weet je, waarom zou ik zielen redden als de kerk nog niet volmaakt is? Nou, de kerk zal hier op aarde waarschijnlijk nooit volmaakt worden, want dat zijn we pas in de hemel. Maar dat is geen reden om niet te doen wat de Heer Jezus van ons vraagt en om de wil van God te doen in ons leven. ja, maar die kerk en ja, maar er zijn mensen en ja, maar straks breng ik mensen mee en dan komt ze in contact met zuster die ik altijd vermijd. Dat is dan al jouw probleem, mijn vriend. Sommige mensen komen de kerk binnen, lopen daar een bochtje en die lopen zo. Die zitten de hele tijd zo en een beetje zo. Jongens, het is tijd om aan jezelf te werken. God houdt zelfs van die broeder waarvan jij denkt, oh, daar komt hij weer. Toch? En weet je wat ik ook heb ontdekt? Wij gaan vaak invullen voor iemand die we nieuw meenemen, wat hij allemaal denkt van alles. Oh nee, niet te veel Engelstalig. Oh, niet te veel Nederlandstalig. Oh, zingen we weer te veel uptempo. Oh, gaat die worship weer zo? Oh, komt die voorganger weer zo enthousiast? Nee, rustig aan. Oh, Pastor Arno predikt niet, maar broeder die en die. Nee, oh, had ik hem maar niet meegenomen. Oh, nee, juist Pastor Arno predikt. Nee. En we zitten maar de hele tijd in te vullen, in onze gedachten, voor Jantje of Pietje die we meenemen, wat hij ervan vindt. En weet je wat ik heb gezien? Meestal weet Jantje of Pietje helemaal niks meer van de dienst. Het enige wat, hé, wat leuke mensen daar. Dat is meestal wat ze onthouden. Hè? Hé, ik werd heel liefdevol ontvangen. Ik voelde me welkom. Dat is wat ze vaak meenemen. Als je na afloop met ze praat. En wij maar denken dat al die diensten, en ik als prediker, dat mijn preek altijd zo belangrijk is of zo. Hey, weet je, laat het maar aan God over wat die mensen allemaal voelen en denken. Gewoon loslaten. Ik heb zoveel mensen meegenomen naar de kerk. En ik was er ook altijd. Weet je, jij wil natuurlijk dat mensen een geweldige ervaring hebben. En graag weer terug willen komen. En meer willen leren kennen van de Heer, en et cetera. Maar we moeten het vaak gewoon niet invullen voor hun. Laat maar los. Oh, die aanbidding duurt zo lang. Oh, die aanbidding is weer zo kort. En weet je, we hebben over alles een dingetje. Oh ja, maar straks wordt er nog iemand bevrijd. Of straks gaan we bidden voor genezing. Nee. Die persoon die houdt daar niet van. Ja, ik heb hetzelfde, weet je. Bijvoorbeeld mijn vader. Weet je, die komt ook af en toe in de kerk met opdracht van een baby. En het zijn meestal de meest extreme diensten als hij er is. Of hij met zijn gereformeerde achtergrond. Is altijd zo, weet je. Ja. Weet je, dat is net een holder die lekker alleen maar... Ja, we gaan geen preek vandaag. We gaan bedienen. Huppakee, alle zieken naar voren. En ja, oh. Maar weet je, ik moet dat allemaal loslaten. Ik kan toch niemand overtuigen. En ze doen het toch niet op mijn manier. Laat God maar zijn ding doen op zijn manier. Ik moet het gewoon loslaten. Yeah. Hey, kom je me groeten? Dat is mijn zoon. Hij is helemaal blij. Dr. Robinstein is er ook. Hij is helemaal gelukkig. Halleluja, God zeg je, broer. Paulus zegt dit. Wat doet het ertoe als Christus maar wordt gepredikt? Soms moet je het gewoon loslaten. Soms denk ik ook, oh, die kerken, man, kom op. Die andere kerken, jongens, word eens wakker. En mensen komen daar dan en dan denk ik, oh, hoe moet dat allemaal? Maar ik moet het gewoon loslaten. Wat doet het ertoe als Christus maar wordt gepredikt? Paulus hield zoveel van Jezus. En hij wist het allerbelangrijkste, hoe sommige dingen in sommige kerken ook maar gaat, als Christus maar wordt gepredikt. Want het eeuwige leven is veel belangrijker nog dan allemaal kerkstructuren en orders en allerlei andere zaken waar we over kunnen spreken. Als Jezus maar wordt gebracht. Paulus was zo vol van de wil van God. Hij liet geen teleurstelling toe in zijn hart. En ik heb ontdekt dat we vaak daar niet zo goed in zijn. Ook als je al een keer eerder uit bent gestapt of wel bent gaan getuigen en misschien was het effect niet zoals je dacht of hoopte. Ik hoorde van een man, die bestond altijd jarenlang flyers uit te delen. Hij was niet zo'n spreker, maar hij stond altijd bij het winkelcentrum flyers uit te delen. En nooit zag hij iets van resultaat of mensen die verlangend waren. Achteraf, toen hij was overleden, bleek dat hij had één man, een kleine Indiaanse man, die flyer begon te lezen. Die was daardoor uiteindelijk tot geloof gekomen, tot bekering. En die is in India een megawerk begonnen. En een heel groot apostel waarin heel veel mensen bereikt zijn geworden. En hij bereikt, maar ja, hij weet het niet, hij heeft het nooit geweten. Maar gewoon uit gehoorzaamheid aan Jezus zegt, oké, ga in de hele wereld en predik het evangelie. Nou, dit is wat ik kan doen. Soms je gaat nooit weten wat het zaad dat je verschaft allemaal tot zegen gaat zijn. Je gaat het niet eens weten. Hoeft ook niet. En misschien moet je investeren, als je meer pastoraal bent, soms in één persoon. Geef je leven gewoon aan die ene persoon om op te bouwen, om te bemoedigen, om te versterken, om te troosten. Om daar gewoon voor die ene persoon te zijn. En misschien die ene persoon die bereikt al die zielen. Maar je zal nog steeds aandeel hebben in dat. Ik wil graag met dit eindigen. Ik voel dat we vol moeten inzetten als kerk om zielen te winnen. Vol. Dat is iets waar we niet op zullen bezuinigen. Of waar de kaasschaafmethode op moet worden toegepast of zo, weet ik veel. Vol daarvoor moeten inzetten. Als ik kijk naar het einde van elke evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Hoe is Jezus geëindigd? Wat heeft hij als laatste nog meegegeven aan zijn discipelen? Wat was nou het laatste, het allerbelangrijkste? Weet je, ik heb heel vaak bij sterfbedden gestaan van mensen. En dan hoor je het allerbelangrijkste wat ze nog wouden zeggen tegen hun familie. Of aan mij of aan wie dan ook wie daar staat, toch? Op je sterfbed zeg je het allerbelangrijkste. Dan heb je het niet meer over koetjes en kalfjes. Het gaat over de erfenis, heel belangrijk. Het gaat over andere dingen. Daar gaat het ergens over. Ik ben om sterven. Jezus, voordat hij naar de hemel ging. Laatste woorden die hij sprak tegen de discipelen. Ik heb het even heel kort. Matthäus, maak alle volkeren tot mijn discipelen. Maak is een actiewoord. Een werkwoord. Doop ze en leer ze. Marcus, predik het evangelie aan de hele schepping. En ik zal met je zijn. Als tekenen zullen jou een aantal dingen volgen. Dus maak, predik. In Lucas, er staat geschreven dat in mijn naam moet gepredikt worden aan alle volkeren. Bekering. Zo moeten bekering. Het woord bekering is geen vies woord. Het is het mooiste woord in de Bijbel. Weg van al die smerigheid, al die onreinheid. En gewoon naar God toe keren. Meestal hoef je het niet eens over dat oude al die zonden te hebben. Gewoon over naar God toe keren. Dat is bekering. Het is gewoon naar God toe. Mensen die daarvoor nooit naar God hadden gewandeld. En nu wel naar God. Dat is bekering. Dat is in Lucas. En dan in Johannes, misschien wel het mooiste. Jezus blies op hen. Hij zei, ontvang de Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest zullen we geen zegen verspreiden. Geen ziel kunnen winnen. Hij zei, ontvang de Heilige Geest. En dan zoals de Vader mij gezonden heeft. Johannes 6, wat ik net heb gelezen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, in diezelfde wil, zo zend ik ook jullie. Ga en bereik de mensen. Ga en breng het evangelie. En desnoods gebruik je woorden. En dit is de wil van de Vader voor ons. De wil van Jezus voor ons als zijn kerk, zijn gelovigen, zijn discipelen. Dat we discipelen maken door mensen tot de Heer te brengen, tot Christus te brengen. Hen dopen en hen leren onderhouden wat hij ons heeft bevolen en opgedragen. Dat wij het goede nieuws, het evangelie bekendmaken. En als je verlangen krijgt naar vandaag, ik wil je vragen, ga gewoon donderdagavond om 19:30 verzamelen bij Lammeschans, bij ons oude gebouw daar, om de stad lekker in te trekken. Het is heel goed. Zeker als je pas bekeerd bent, om gewoon meegaan, joh. Wat ga je anders doen, donderdagavond? Beetje op de telefoon, gewoon okay, de straat op. Je moet gaan waar de mensen zijn. Oké, laat de kerk, we zitten wel op onze social media en zo, we komen wel in die telefoons. En jij komt, er is niks zo krachtig als zo'n live persoon, hoor. Van hart tot hart. En gewoon praat uit je hart. Ja, maar wat moet ik dan allemaal zeggen? Gewoon meegaan, kom wel goed. Vertrouw je God nou of niet? Hij helpt, het is zijn werk, het is zijn verlangen. Je partnert gewoon met God. De eerste genezing en bevrijdingen die ik meemaakte was echt niet in de kerk. Was op straat. De eerste woorden van kennis en openbaringen was dat ik met iemand sprak op straat. Dat is waar het gebeurt. Waarom? Je gaat voelen dat het hart van Jezus daar is voor hun. Predik bekering en voor jezelf leef heilig. We rusten toe voor het leven, voor alle facetten van het leven. En dit zendingsprincipe is zo kostbaar. En ik geloof, dit is iets wat de Heer ons aan het leren is. Dat iedereen gezonde is. Je zegt, ja, maar ik ben niet vanuit de hemel gezonde. Ik ben geboren in Nieuwkoop. Of ik ben geboren in Zoetermeer. Ik ben niet vanuit de hemel gezonden. Nee, maar toen de hemel in jou kwam, kwam wel een zendingsprincipe werd vrijgezet. Toen de Heer Jezus in jou kwam wonen, kwam er iets van de gezondene kwam in jou wonen om jou ook weer te zenden naar mensen, naar plaatsen, naar landen. Sommigen van jullie gaat in de toekomst naar naties toe waar je nog nooit eerder amper van hebt gehoord. Je wist niet eens dat het bestond of wat daar in die cultuur was. Maar je zal worden gezonden door de Heilige Geest. Ik ervaar dat de komende jaren hier predikers worden opgewekt die niet eens nog weten dat ze ooit zullen prediken. En die zullen later een natie prediken voor duizenden, tienduizenden mensen. En mensen tot Christus brengen en daarna genezing en bevrijding en opwekking brengen in die steden en in die dorpen. En weet je, ik heb ontdekt, een Afrikaanse ziel is net zo kostbaar als een Nederlandse ziel. Een Aziatische ziel is net zo kostbaar als een Engelse ziel. Maar Nederlanders zijn ook heel kostbaar voor Jezus. Zo, we mogen ons eigen land zeker niet vergeten. In Leiden gaat nog niet eens 2% naar een kerk. En je kan al afvragen of ze in de kerk allemaal gered zijn. Dat is 98,5% niet. 1600 mensen, totaal, van alle kerken. In een grote stad als Leiden. En nu is de grootste kerk ook nog weggetrokken, is nog minder. Hallo, we hebben iets te doen. En ik bid dat God het laat branden in iedereen van ons hier en thuis. Want er is een missiestatement die altijd daar zal blijven staan. Ondanks hoe sophisticated, hoe profetisch, hoe worship, hoe alles we ook worden. Dat is gewoon om kostbare zielen te redden. En ik heb ontdekt, als jij wil dat je familie gered wordt, begin bij een vreemde. God gebruikt vaak anderen voor je familie. Soms gebruikt hij jou, maar vaak is het anderen. Richt jij je maar op anderen en laat je familie bid voor hen. Want ik begrijp vaak die nood, het hart dat we hebben voor onze kinderen en familieleden. Halleluja. En voor u thuis, pak gewoon deze hele simpele boodschap. Jezus is gekomen om verlorenen te zoeken. Laten we hen zoeken en ze te redden. Dat is dus door Jezus te verkondigen. Want alleen de Heer kan redden. We zingen het vaak, u bent de enige die redt. We houden van dat nummer, maar daarvoor moet Jezus wel gepredikt worden. En weet je wat me raakt in Johannes 6? Dat Jezus zelf zegt, wie de Zoon ziet en in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Voordat je kan geloven, moet je eerst Jezus zien. Dit was echt een openbaring voor me. We hebben het vaak, ja, geloof. Maar voordat je kan geloven, moet je hem eerst zien. Nou, Jezus zie je niet in het natuurlijke, die mensen in Johannes wel. Maar wij zien Jezus in de geest en vaak zien we hem door een broeder of zuster, door iemand heen die hem vertelt, die hem verkondigt, die hem als ambassadeur representeert. En ik ervaarde ook om die geest van teleurstelling te breken die over sommigen gekomen is, omdat misschien niet altijd was daar dat effect en vrucht en ik begrijp je. Maar dat is geen reden om niet meer de wil van God te doen. Halleluja.